cellist en cellodocent Scarlett Arts neemt je mee in de cellowereld. Ze spreekt toonaangevende cellisten van nu, de cellodocenten van nu en de cellisten die de cellowereld hebben bewogen. Maar ook al haar cellistisch advies deelt ze met jou. Leg je strijkstok even neer en luister naar Cello Spelen met Scarlett.
Lucia Schwartz, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben lekker bij jou aan tafel in je huiskamer in Leiden. Super fijn dat ik bij je mag komen. Lucia, jij bent celliste van de Nederlandse Bachvereniging, bij de Nederlandse Bachvereniging. Je was tot voor kort cellist bij het Asco Schönberg Ensemble. Dat is een paar jaar geleden gestopt.
Nou, ik was vanaf 83. Was Schönberg Ensemble en Asco Ensemble, dat waren twee gescheiden ensembles.
Ja.
En vanaf dat moment ben ik tweede cellist geworden in het Schönberg Ensemble jaren. En Hans Woudenberg, mijn goede collega, is altijd eerste cellist daar geweest. En dus ik heb heel lang tweede cello gespeeld. En dat betekende dat ik toch wel in heel veel programma's meespeelde. En op een gegeven moment is het Asco en Schönberg zijn samengegaan. Nou ja, het Asco nam natuurlijk ook een eigen cellist mee.
Ja.
En toen werd het toch wel, het aantal concerten voor mij werd minder.
Ja.
En ze zijn nu toch een andere weg opgegaan. Ik heb onlangs nog wel weer in september meegespeeld. Maar ik zie het niet meer als nu als mijn ensemble.
Ja, akkoord. Dat heb je echt een beetje overgegeven.
Ja, en ik heb het nu ook gewoon met de Bachvereniging en en het lesgeven in Den Haag druk genoeg.
Ja, want je bent niet alleen hoofdvakdocent voor klassieke muziek en oude muziek, maar je hebt ook de jong talentklas.
Oh ja, het is, ik heb nog steeds een aantal jong talenten die ik lesgeef. Maar ik was jarenlang werkzaam op drie afdelingen eigenlijk. De klassieke afdeling, zoals je zegt, de barok, de oude muziekafdeling en de jong talent. En dat is heel erg veel. Het is niet alleen natuurlijk het lesgeven, maar ook het meedenken met de studenten, het organiseren van voorspel, momenten, repertoire uitzoeken. Dus ik heb mij afgelopen september, nu beperkt tot de klassieke afdeling HBO en de barok. Maar ik heb nog twee jong talenten die beide in hun eindexamenjaar zitten. Die heb ik bij me gehouden totdat ze hun eindexamen hebben gedaan.
Ja, want ik ben enkele jaren geleden ben ik bij je geweest op een conservatorium op een open dag voor de jong talentklas. Dat was heel erg leerzaam, dat was heel leuk. En wat mij ook opviel, was de betrokkenheid van familieleden. Je kon echt zien de trotse ouders erbij en zo. Dat vond ik wel pakkend. Je komt daar natuurlijk ook niet zomaar op de jong talentafdeling. Hoe wordt die selectie gedaan? Je meldt je aan en dan de beste komen in aanmerking?
Nou, je gaat, vaak neemt de directie contact met je op. Van, goh, er is een aanmelding. Kun je eens informeel naar iemand luisteren? Zo wordt eigenlijk de eerste contact gelegd. En het vraagt heel veel inzet van ouders. Hè? Want de kinderen moeten ook op zaterdag aanwezig zijn. Er zijn veel concerten worden er georganiseerd buiten de dagelijkse uren om. En dat vraagt van ouders heel veel. En ze doen niet alleen vaak een schoolopleiding. Natuurlijk, meestal doen ze die middelbare schoolopleiding. Maar daarnaast hebben ze ook nog een heel volle agenda om goed muziek te leren maken. En daar hoort ook nog uren studeren bij. En dat kan alleen maar wanneer ouders daar ook achter staan.
Ja, dat die dat stimuleren.
Die moeten dat stimuleren. En ook daar ruimte voor maken. En ook zorgen dat die kinderen een aantal uren per week toch ook eens even kunnen ontspannen. En,
hoort er
ook bij. Dat is heel belangrijk.
Ja. Lucia, wat mij opviel toen ik de beschrijving op de website van het Koninklijk Conservatorium las. Ik denk, ik ken eigenlijk niemand die zo op zulk hoog niveau zowel echt een oude muziek, barok cello carrière heeft opgebouwd als een moderne cello carrière, toch? Er zijn niet heel veel mensen die beide zo doen.
Ja, toen ik begon met studeren op het conservatorium, had ik toch al ook meteen interesse in het spelen van de oude muziek. Maar het betekent niet dat ik minder interesse had voor de klassieke of de hedendaagse, want daar hou ik ook erg van. Maar op een gegeven moment werd ik gevraagd voor een oude muziek ensemble. Dat was in Groningen, want ik ben in Groningen begonnen op het conservatorium. En dat heette Melante, dat ensemble. En daar speelden we toch al op oude instrumenten. En dus dat is al heel vroeg begonnen. En doordat je op oude instrumenten speelt, raak je ook geïnteresseerd om naar mensen te luisteren die op oude instrumenten spelen. En zo kwam ik in contact met Anne Bijlsma. En dus nadat ik 2 jaar in Groningen heb gestudeerd, ben ik naar Den Haag gegaan om bij Bijlsma te gaan studeren. En hij was ook een docent die dat aanmoedigde om breed te denken. Dus niet alleen maar het klassieke repertoire, maar het romantische, het hedendaagse en ook de barok. Dus je ziet toch wel meer van zijn studenten die beide, die in meerdere disciplines werkzaam zijn.
Je hebt gelijk, hij was zelf natuurlijk ook zo. Je kon hem horen met de barokcello, maar ook met Haydn Day in Concertgebouw.
Zeker, ja.
Lucia, vertel nog eens iets. Wanneer was dat, toen jij daar kennis maakte met de oude instrumenten? Want dat was toen helemaal niet zo logisch als het nu is.
Nee, en ook dat is weer, het is altijd weer de mensen ontmoeten, toevallig de mensen ontmoeten die jou kunnen voor interesseren. En dat was toen, we hadden een kamermuziekleraar en die heette Wim ten Haven. En dat was een altviolist en ook hij leidde de kamermuziekensembles. En hij was een van de mensen die ook met Gustav Leonhard speelde. Dus zelf bij die eerste generatie. En ook hij speelde met Bijlsma. En hij gaf zo ontzettend goed les en zo stimulerend. Dus dat zo iemand heb je nodig. Je hebt altijd een voorbeeld nodig, zeker als je jong bent. En Wim ten Haven, hij leeft nog. Hij heeft ook jaren in het orkest van 18e eeuw meegespeeld. En is nog heel betrokken bij veel mensen die hij lesgegeven heeft.
Ja, Lucia, ik herinner mij dat ik een paar jaar geleden bij meneer Lindeman was. Aan het eind van zijn leven. En hij vertelde mij dat hij voor, ik denk Sigiswald Kuiken, op zijn verzoek darmsnaren was gaan maken van kattendarmen.
Ja.
En hadden jullie toen al darmsnaren? Hoe kwamen jullie daaraan?
Nou, kijk, je moet, het is misschien belangrijk om te zeggen dat het Concertgebouw, en nou moet je me niet precies op het jaar vastpinnen, maar die hebben volgens mij tot 1930 zelfs allemaal op darm speelden.
Tot 1930?
Mensen. Ja.
Ik heb het ook wel gehoord van Jacqueline Dupré, maar dat lijkt me dan wel dus heel laat.
Er is een tijd gekomen dat staal makkelijker leek, doordat dat je het minder vaak hoefde te stemmen. Hè? En het was wat betrouwbaarder, maar het is eigenlijk Tot nog behoorlijk laat in de 20e eeuw werd er op darm gespeeld. Dus die darmensnaren waren er ook wel. Alleen, die waren gemaakt voor een 440 pitch, hè, dus de stemming. En dus die waren ook wat dunner. Want ik heb op een gegeven moment ook nog eens, kreeg ik een mailtje uit Engeland van een winkel, een muziekwinkel. En die hadden nog honderden cellosnaren, maar wel dun. Dus eigenlijk een beetje te dun voor de 415 stemming. Die heb ik toen allemaal overgenomen. Maar eigenlijk werkte dat niet zo goed voor een lagere stemming. Maar misschien is dit een beetje ingewikkeld, hè, wat ik nu vertel. Maar die darmensnaren werden wel. En
dit is inderdaad nieuw voor mij. Ik heb dit nog nooit gehoord over. Je hebt ze toen overgenomen. Ik weet ook nog dat meneer Lindeman mij aanraadde om met mijn Eudoxa zilveromwikkelde snaren naar de slager te gaan en ze stuk voor stuk te laten sealen, zodat ze niet uit zouden drogen. Ja. Was dat toen ook al een issue of had je toen zoiets van gaan?
Nou, je had natuurlijk de darmensnaren met een aluminium omwikkeling, maar dat waren ook wel kostbare aanschaffen, want die gingen heel snel kapot.
Ja.
Een beetje positiewisselingen en dan ging dat zilveren draadje eigenlijk al, of het was zilver eigenlijk. Hè?
Zilver omwonden,
heel zilver omwonden. En dus ik denk dat er een behoefte was, even terugkomend op meneer Lindeman, Fred Lindeman. Er was behoefte aan een snaar die ook wat weerstand kon verdragen. Dus ook iets dikker was.
Ja.
En maar er is ook wel een aantal mensen wat moeite blijft houden met de darmensnaren, omdat bepaalde transpiratie dat niet zo verdraagt. Dus kijk, tegenwoordig zijn er zoveel soorten darmsnaren. We hebben La Folia, we hebben Aquila, we hebben Toro, we hebben Pirastro. Dus er is zoveel en je kunt van alles uitproberen. Kijk wat
dat
beste
is zo. En het is echt een speciale manier van aanstrijken, goed voorbereiden, toch? Het is toch totaal anders dan staal?
Ja, je kunt op darmsnaren, kijk, het is een natuurproduct, maar je kunt ook veel verticaler in die snaar gaan. Je kunt er veel dieper in strijken. En met staalsnaar kun je niet die diepte vinden. Dus dan is het toch meer een snellere manier van strijken. Je kunt ook langzaam strijken, maar bij duim kun je veel dieper in die snaar komen. En krijgt het dus ook meer diepte van klank.
Heb jij wel eens overwogen om, want je hebt alle Bach-suites opgenomen, hè?
Ja.
Heb je wel eens overwogen om dat zowel te doen met barokcellen als met moderne cellen? Of heb je dat eigenlijk ook gedaan?
Ja, kijk, voor de CD heb ik toch zo authentiek mogelijk willen doen. Dus op darmsnaren en op mijn barokcellen, maar op een cello piccolo. Maar ik geef natuurlijk ook les aan de moderne afdeling. En daar spelen mensen Bach op stalsnaren. En ik heb ook een cello, Johannes Kuipers, daar heb ik dan gewoon stalen snaren op. En dat was ook, toen ik nog heel veel met het Schoenberg Ensemble speelde, was dat ook heel prettig. En dan speel ik op een rombout en daar heb ik darmen snaren op gezet.
Ja.
Dus ik wissel af en je kunt Bach ook heel mooi spelen op stalen snaren.
Ja, het wordt ja, alleen anders wat je
het
zegt.
Wordt
het wordt horizontaler.
Ja.
Oké. Welke docent, je noemde net Anna Bels, maar welke docent heeft het meeste invloed op jou gehad en waarom?
Nou ja, zoals ik al zei, hè, je ontmoet mensen in je leven die heel belangrijk voor je zijn. En dat begint voor mij misschien toch op de muziekschool in Hoogeveen, waar ik les had van Welmoet Westerman. Zij zat toen in het Noord-Nederlands Orkest. Ze woonde in Hilversum, moet je nagaan, ze reisde dus heel veel. En ze kon niet vaker dan één keer in 14 dagen lesgeven. Dat kon gewoon qua reistijd niet en dan met haar baan in het orkest. Ze gaf mij het gevoel dat ik belangrijk voor haar was. Dat zo kon ze met al haar leerlingen omgaan. Dat was niet speciaal met mij, maar daar begint het natuurlijk mee. Een één-op-één relatie, hè, en een les waar iemand alle aandacht voor je heeft. Ik kwam zelf uit een heel groot gezin. Ouders hadden een zaak, een drukke moeder, een drukke vader. En voor mij was dat half uurtje ook van, nou, nu is er dus één iemand die echt even goed naar mij luistert. Dus dat cello spelen, dat maakte me heel gelukkig.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 8.
8?
Ja.
Mooi.
En dan fietste ik met een cellootje in een foedraal. Dat was ook nog gewoon een heel dun hoesje op de fiets, ging ik naar de muziekschool. Dus dat vanaf het begin zijn dat hele belangrijke momenten voor me geweest. En ik had ook altijd heel veel goed contact. Ook toen zij weer wegging en vervangen werd door een andere leraar. Ik bleef altijd contact met de leraar houden. Op een gegeven moment kwam ik in de puberteit, 15 jaar. En ik wilde niet meer. Ik vond het niet fijn. Ik had toen een leraar en dat ging gewoon niet. Hij was, dat zal ook aan mij gelegen hebben. Ik denk dat ik niet makkelijk was op die leeftijd. Dus ik ben gestopt. Maar ondertussen bleef ik wel spelen in orkesten en ensembles. Maar ik wilde niet meer naar celloles. Totdat iemand mij vertelde dat die docent ook weggegaan was. En dat er nu Jirka Pragal uit Leeuwarden, een nieuwe docent in Hoogeveen, was aangetrokken. En dat moest ik toch zeker gaan proberen. Nou, toen ben ik lessen van hem gaan nemen. En ik was 16 al, denk ik. Ja, ik ben anderhalf jaar ben ik met lessen gestopt. En hij was zo'n fantastische leraar. Dus ik voelde meteen, ja, hij had de aandacht die ik nodig had. En ook hij eiste veel van mij. Dus dat vond ik heel prettig. Streng, maar mij ook het gevoel geven van, nou, je kunt het. En ik wilde op een gegeven moment naar de sportacademie. Daar werd ik voor afgekeurd, omdat ik aanleg voor bronchitis had. Ik heb daar eigenlijk nooit zo'n last van gehad. Dus dat was wel even een domper op dat moment. En toen, ik weet nog dat ik naar celloles ging en dat huilend vertelde van, nou, ik kan niet naar de sportacademie. En toen zei hij, nou, als je heel hard studeert, dan denk ik wel dat je naar het conservatorium kunt. En toen had ik niet alleen op die maandag les in Hoogeveen, maar ik ging iedere vrijdag naar Leeuwarden, naar zijn huis, haalde hij me op van het station met de auto. Ja, het is ongelooflijk, hè? En dan werkte hij de hele middag, echt 2 uur, 3 uur
wow,
met me. Ja, dat, nou, wie doet dat nog? Dat is ongelooflijk.
Überhaupt al van Leeuwarden rijden naar Hoogeveen om les te geven, zie ik nu ook al niet meer zoveel gebeuren. Maar inderdaad ook nog je leerling ophalen.
Ja.
Dat is echt heel
vrijdag,
speciaal.
In de middelbare school hielp mij daar heel erg mee, dus ik mocht ook eerder weg. En dan daar waren we een hele middag aan het werk. En dat heeft hij een jaar gedaan. Totdat ik toelating deed, ging ik ook mee naar het toelatingsexamen in Groningen. En toen werd ik toegelaten.
Wauw.
Ja, en met Jirka heb ik tot zijn dood ook nog heel, heel goed contact gehouden. Ik ging nog naar hem toe in Leeuwarden. En hij is, ja, de tijd gaat snel. 2 jaar geleden is hij overleden. Ja, en dan natuurlijk Anner Bijlsma. En ook zijn assistente Liederwij Schrijvers, niet te vergeten.
Ook een prachtige continuumspeler.
Daar heb ik ook zoveel van geleerd. Ja, dus ik heb geluk gehad met allemaal
goede
mensen, fijne mensen om me heen.
Ja, ik denk inderdaad dat ontzettend belangrijk
heel
is.
Belangrijk.
Op welk niveau ook, dat je voelt dat je docent contact met je heeft en iets dat er een wisselwerking is, dat daar een klik is. Dat is ontzettend belangrijk.
Je doet het ook voor zo'n docent. Je wil het graag goed doen, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Je wil heel graag, please. Je wil het graag goed doen, precies. Ja. Dat is zo. Lucia, nog heel even terug naar je jong talentklas. Wat is voor jou het belangrijkste om hen mee te geven, zodat zij door kunnen?
Oeh. Ja, ik... Ik vind je... Om ergens voor te gaan in het leven, dat is heel mooi. Hè? Dat heeft mij altijd heel veel voldoening gegeven. En daar moet je andere dingen voor laten. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Dat je ergens heel veel aandacht aan schenkt. En daar ook heel ver in gaat. Maar nooit te ver. Dus er moet ook tijd voor ontspanning zijn. En ook tijd om je, zeg maar, te vervelen. Want dan kom je er ook achter wie je zelf bent en wat voor jou belangrijk is. Dus het is altijd een balans zoeken tussen heel veel eisen van iemand, maar nooit te ver daarin gaan. Ook ruimte scheppen voor andere dingen.
Ja.
En dat is soms lastig. Ook als ouders soms hoge verwachtingen hebben van de kinderen. Dus ik vind het heel belangrijk ook om erachter te komen, is het kind wat dit wil? Of is het ook deels de ouders? Dus dat moet je heel goed zien. Want het is een hele mooie periode van je leven. Misschien de mooiste. Of een onbezorgde periode. En ik vind dat als het kind alleen opgeslokt wordt door één ding. En misschien daar toch niet helemaal gelukkig mee is. Dan vind ik dat je wel een aantal jaren van hun leven eigenlijk een beetje afpakt. Dus... ik vind dat misschien was dat voor mij ook wel een beslissing om met jong talent te stoppen. Dat ik dacht van, het hoort even niet bij mij.
Echt?
Ik ga liever met de hbo's. Die mensen hebben zelf gekozen.
Dat was een van de...
Speelde ook mee. Dat ik zelf dacht, het was vroeger mijn eigen keuze ook. Mijn ouders, ik wilde cello spelen en mijn ouders die wisten... haast niet wat een cello was. En het was iets van mezelf. En dat, misschien moet ik dat zeggen. Het is heel belangrijk dat een kind iets van zichzelf vindt en zich daarin kan ontplooien. Want dan klopt het ook altijd. En er zijn hele grote talenten. Daar is het zo duidelijk dat ze inderdaad dat moeten doen. En die had ik ook. En die heb ik nog steeds. Dat is steeds een afweging.
Ja. Lucia, jij bent nu al tientallen jaren actief professioneel en je bent bezig dus met jongeren. Wat is de toekomst van de muzici die jij de afgelopen jaren hebt begeleid? Wat zie jij voor de toekomst in dit politieke klimaat?
Ja, kijk, je kunt een enorme waardering voor deze mensen hebben, want er is weinig toekomst voor ze op dit moment. Hè? Dus je moet... bij iedere leerling probeer ik ook te kijken, wat zijn jouw sterke kanten? Waar ben jij sterk in? En dan heb je op maat voor iedereen toch wel een beetje een andere weg die je gaat. Maar het is een moeilijke tijd. Maar ik zie toch dat de mensen die waarvoor die muziek toch echt zo belangrijk is in het instrument, die vinden ook een weg wel in de muziek. Maar je moet creatief zijn en niet afwachten en proberen... Zoals ik zei, te zoeken waar wat je sterke kracht is, wat je sterke kanten zijn. Dan vind je iets. En ook ja, in eerste instantie genoegen nemen met ook dingen die je misschien minder leuk vindt. Dus alles aanpakken.
Ik denk dat dat het meest positieve is van de crisis die we achter ons hebben. Dat je inderdaad ook zoiets ziet van, er zijn geen garanties en je moet gewoon alles inderdaad, precies wat jij zegt, alles aangrijpen.
Alles aangrijpen, ja.
En je kunt niet altijd kiezen.
Nee, nee. En het is, soms is het ook geluk in het leven.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Heb jij veel geluk gehad?
Vind ik wel, ja. Ik heb het sowieso met mijn docenten veel geluk gehad. Toen ik gevraagd werd voor het Schönberg Ensemble, dat was natuurlijk een heel mooi moment, want ik zat in mijn eindexamenjaar. Dat is ook geluk, dat je net op dat moment eindexamen doet, dat ze iemand zoeken. Bachvereniging was eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook, ik was net in het eindexamenjaar, werd een nieuw orkest opgericht. Ja, dat noem ik geluk.
En jij was daar meteen de celliste.
Ja, toen ben ik daarvoor gevraagd. Ja.
Fantastisch, fantastisch. Ik vroeg het je al een klein beetje toen het de spulletjes aan het opbouwen was. Ik zeg vaak tegen leerlingen als ze in een orkest willen, kijk eerst bij een barokorkest. Heel vaak gaat het tot twee kruisen, twee mollen. En dan kun je mooi in zo'n baslijn, in een continuo partij, kun je heel mooi leren om mee te spelen met een groep. Maar de Bach continuo partijen van de Matthäus en de Johannes en de Lucas, die zijn onwijs moeilijk. Dat zijn partijen die sturen je alle kanten op. Je weet niet wat je ziet. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog de recitatieven. En mijn vraag aan jou was, hoe krijg je die urenlange combinatie van stukken en recitatieven in je vingers? In je gehoor? Want dat is stressvol. Je zit daar voor een kerk vol met mensen en collega's om je heen. Hoe ben jij daar ingegroeid? Hoe deed jij dat in je eerste Matthäus?
Nou, toen had ik het geluk dat Tom Koopman gevraagd werd om te dirigeren. En hij nam zijn eigen orkest mee, als eerste orkest. De Matthäus kent twee orkesten. En de Bachvereniging vulde als tweede orkest aan. En dan kun je natuurlijk heel goed luisteren. Jaap de Linde was toen eerste cellist daar. Hoe die recitatieven gaan. En leer je die muziek eigenlijk al luisterend kennen. Dat was natuurlijk eigenlijk de mooiste school die je kunt krijgen. En dat hebben we volgens mij 2 jaar achter elkaar zo gedaan. En ja, toen het jaar daarna mocht ik het zelf doen. En recitatieven, ja, dat is toch ook een sport apart. Je moet durven en heel goed de tekst kennen. En door gewoon vallen en opstaan leer je het.
En kun jij je dan nog herinneren of jij dan uren ter voorbereiding, uren met die partij op je lessenaar thuis zat? Of zeg je die 2 jaren met een aantal concerten, dat was voor mij, ik had het in mijn hoofd en toen was het gewoon proberen.
Ja, ik heb niet uren van tevoren gestudeerd wel. Kijk je natuurlijk altijd in de partituur van tevoren. En je repeteert natuurlijk ook. En er is altijd een aparte repetitie voor de recitatieven. En er zijn natuurlijk altijd momenten waar het even niet goed gaat. En die kun je nog eens overdoen. Er is altijd een generale repetitie. Er zijn natuurlijk altijd recitatieven waar je een beetje, die spannend blijven. Dat blijft nog steeds, hoor.
Nog steeds?
Tuurlijk, want zangers kunnen ook soms weer verrassende dingen doen. Dus je moet altijd alert zijn.
Hoe zwaar is dat? Zoveel keer per jaar. En dan ook nog, laten we wel wezen, je hebt nu inmiddels grote dochters, grote kinderen. Maar je bent ook een jonge moeder geweest.
Ja.
Hoe was dat toen?
Dat was wel zwaar. En dan ging ik toch nog even naar school. Om 3:30 kwamen ze uit school. En dan kon ik nog even thee met ze drinken. Maar dan was ik toch al wel een beetje gespannen voor het concert wat 's avonds moest komen. Het was niet altijd makkelijk, maar aan de andere kant, ik moet niet de negatieve dingen benadrukken. Je krijgt natuurlijk zoveel terug ook. Hè? Die muziek, dat is het mooiste wat er bestaat natuurlijk. En ik kon daar ook, ik had nog steeds een hele lieve man die mij ook die ruimte gaf. Dus de kinderen zijn niets tekort gekomen, maar het was wel eens lastig dat je 's middags ze uit school halend wist van, nou, ik moet vanavond nog wel even 3,5 uur heel geconcentreerd zijn.
Ja.
Maar het is goed gegaan.
Gelukkig. Goed zo. Lucia, als jij naar een onbewoond eiland gaat en je cello mag mee, wat voor bundel zou jij meenemen?
Ja, toch wel Bach.
Ja?
Ja. Ja.
omdat het in je eentje compleet is, behalve dat het fantastische muziek is?
Nou, je ziet, kijk, Bach, daar blijf je nieuwe dingen ontdekken. Dat is zo wonderlijk. Daarom begrijp ik ook dat bijvoorbeeld iemand als Pieter Wispelwij heeft het al 2-3 keer opgenomen. Anne Belsma deed het ook. Je hebt het opgenomen en je denkt, goh, ik zie ineens dit. Ook bij het lesgeven merk ik dat ik steeds weer nieuwe dingen ontdek. Dus ik denk dat als ik 1 bundel mee mocht nemen, dan zou het toch de Bach-suites zijn.
En heb jij ook de Fencing Master van Anne Belsma daarover gelezen?
Zeker, ja.
Er zijn 2 bundels, hè? Eentje voor de eerste 3 suites en dan voor de tweede.
Ja, het is heel interessant. Ja. En ik heb ook met Anne daarover gepraat. En je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn. Maar het is natuurlijk wel heel mooi wanneer iemand bepaalde inzichten wil delen. En hij kon natuurlijk Bach zo ontzettend mooi spelen.
Ja. Dus ja, ik denk dat ik jou 25 jaar geleden voor het eerst tegenkwam. Dat weet je vast niet meer.
Juist, 25 jaar.
Ja, het was op het Cello Festival in Dordrecht. Daar ging ik naartoe.
Ja.
En Riemke Zuidema, die zei van, oh, je krijgt daar les van Lucia Swartz. Oh, die is zo fijn, dat is echt heel erg leuk. En ik had het geluk dat ik met jou een technisch uur kreeg. En ik vond het heel erg spannend, want ik zat bij een meisje, Den Herder.
Marie. Maartje, ja, Marie.
Een heel getalenteerd meisje. En ik vond het erg spannend. En wat zo ontzettend leuk was dat jij met oefeningen kwam die ook ik kon doen. Jij hebt bijvoorbeeld de toonladder liedje ontspelen van C op een C-snaar met alleen een eerste vinger. Die oefeningen die doe ik nou nog steeds met leerlingen, omdat ze je uit je comfortzone halen. Ze maken je creatief, ze laten je op een andere manier naar dingen kijken. En je had zo oefening na oefening. Wat maakt dat jij met deze oefeningen aankomt? Wat maakt dat jij zo'n passie hebt voor lesgeven, voor verbeteren, voor out of the box denken?
Ja, kijk, kom ik toch even weer terug bij mijn leraar, Jirka Pragal. Die was ook heel creatief in oefeningen geven. En dat maakt je gelukkig. Dus ik had natuurlijk zelf een voorbeeld van, goh, je kunt zoveel technische leuke oefeningen doen die eigenlijk iedereen mee kan doen. In een groep waarbij niemand zich eigenlijk vervelend voelt. En daar maak je mensen heel gelukkig mee.
Ja. Oh, wat leuk. Ja, maar dat is inderdaad zo. Jij leerde destijds, toen jij 8 was, waarschijnlijk leerde jij uit methodes zoals Dotsauer en dergelijke. Er is sindsdien zo ontzettend veel gebeurd in de methodes en zo. Als jij nou zou denken aan lesgeven, denk je dan nog steeds in oude methodes? Of zeg jij van, ik ben met de tijd meegegaan, ik heb daar steeds meer uitgehaald en dat is totaal veranderd ten opzichte van toen?
Mm-hmm. Nou kijk, ik geef natuurlijk geen beginners meer les, al jaren niet meer. Dus dat kan ik niet, ik denk dat daar heel veel gebeurd is. Dus daar kan ik eigenlijk geen oordeel meer over geven. Maar ik merk toch dat ik steeds weer terugkom bij Dotsauer. Hè, de methode, maar vooral de etudes. Want Dotsauer is zo degelijk voor de linkerhand. En Duport ook weer heel goed voor de rechterhand. Dus ik kom altijd wel weer terug op bepaalde etudes. Zoals Popper natuurlijk altijd. Maar Dotsauer, daar blijf ik heel trouw aan.
Ja, weet je nog dat ik heb ooit een beurs gekregen voor 8 barokcello-lessen.
Ja.
Die hebben daar ook uitgewerkt, inderdaad.
Ja, ook heel goed voor barokcello. En wat Geminiani, dat was een violist, hè, 17e eeuw, die beschrijft in zijn vioolschool dat het zo goed is voor de linkerhand dat vingers blijven staan op de toets. Hè, dus dat je niet te veel optilt. En dan geeft hij als voorbeeld, dan leer je zuiver spelen. Want, en doe bijvoorbeeld tertsen, zegt hij. Hè? En bij tertsen moet je natuurlijk 2 vingers tegelijk op de toets houden. En je ziet vaak bij leerlingen dat ze heel erg optillen. Hè? Dus ik hou ook erg van vingers op de toets houden. Want dan krijg je ook een betere klank. En het is voor de intonatie ook beter om verbindingen te maken. En Dotsauer is daar ook weer zo heel goed in. Want die schrijft boven die etudes heel vaak welke vinger je moet laten liggen. Hè? Ja. Dus dat zou is fantastisch boek eigenlijk. Voor de stabiliteit van de linkerhand, om het zuiver te krijgen. En dat werkt een beetje hetzelfde als tertsen en sekste spelen. Ja. Maar je moet het natuurlijk combineren.
Ja, combineren met de interesse van de leerling.
Ja, en maar etudes op het conservatorium moeten ze iedere week 2 etudes voorbereiden. Dus etudes is wel een beetje de basis. En daarnaast zijn er groepslessen om de 2 weken. En dat doen we toonladders, tertsen en seksten en octaven. En dan, nou, iedereen houdt dat bij. Dus natuurlijk, ja, techniek is enorm belangrijk.
Is die sfeer op het conservatorium heel erg veranderd? In de tijd dat ik daar zat, rond 1990, toen had men voor de uitschieters naar boven, had men zoiets van, nou, de wereld zit op je te wachten. En dat was voor niet iedereen was dat zo. En dat was ook heel erg competitief. Iedereen keek altijd over zijn schouder en legde zijn oor te luisteren tegen de studiekamerdeur van iemand anders. En als ze het dan vond dat het heel goed klonk, dan deed de deur open. En zo leek het wel te zijn om te kijken wie dat was. Is daar veel veranderd?
Ja, kijk, competitie hoort een beetje bij muziek maken, toch? Dat is in de balletwereld is dat ook zo. Ik denk ook dat voor de mensen die daar echt bovenuit komen, daar moet ook daar moet ook aanbod zijn. Daar moet je ook verder mee. Maar ik vind het jammer dat je dat zo gevoeld hebt.
Misschien was ik wel de enige.
Ik denk dat het altijd speelt, competitie. Nee, vast niet. Ik hoor wel soms terug in de voorspeelmomenten van de leerlingen dat ze zich niet veilig voelen. En dan probeer ik dat een beetje de sfeer toch te veranderen. Hè? Want daardoor spelen ze minder, zeggen ze dan vaak. Maar aan de andere kant zeg je, ja jongens, het hoort er wel een beetje bij.
That's life.
Ja.
Je moet presteren, het moet lukken.
En op het podium is het niet anders. Er zit een hele zaal en die heeft betaald voor je. En dus ze moeten ook leren omgaan met spanning. Maar uiteindelijk denk ik ook wel dat een conservatorium er moet voor iedereen zijn natuurlijk. Hè? Maar het zal zeker nog wel een beetje zo zijn dat het voor de zeer getalenteerden is er gewoon toch een andere weg. Ja, zo werkt het.
Ja, ja. Lucia, ik wil eigenlijk ik wil jou vragen of er nog iets is waar jij het over wil hebben.
Nou, je hebt al heel veel vragen gesteld, hè? Ik vind het altijd leuk om de muziek die je speelt, om ook een beetje de achtergrond van de componisten te kennen. Dus dat vind ik belangrijk. Dus de componist in de tijd te plaatsen en ook daar iets, dus historisch besef, te weten van op wat voor instrument heeft bijvoorbeeld Schumann de fantasiestukken gehoord? Is dat een pianoforte geweest of is dat een moderne vleugel geweest? Maar dus het is ook heel leuk om achtergrond te weten, hè, of componisten. Of bijvoorbeeld een Russische componist dan iets over de taal te weten. Hè. Hoe werkt de Russische taal? Waar ligt de klemtoon? Is dat op de eerste of de tweede lettergreep? Ik noem even Kodály, Hongarije. Toch weer een andere taal waar de klemtoon op de eerste lettergreep ligt. Dus het land is zo belangrijk waar een componist is opgegroeid en hoe hij zijn stukken componeert. Dus de achtergrond, vind ik, moeten ze iets weten over het verhaal achter het stuk. Bijvoorbeeld Elgar, die zijn celloconcert schrijft. Hij is een kind van het platteland. Hij trouwt een vrouw uit de hoge kringen. En het verhaal is dat hij, wanneer hij het celloconcert schrijft, een zekere verlangen weer heeft naar dat overzichtelijke, eenvoudige, toch meer eenvoudige leven wat hij had.
Oh ja? En,
ja. Dus er zit ook een beetje weemoed zit er in dat concert. En dat is goed om te weten natuurlijk als je zo'n stuk gaat spelen.
Ja.
Dvořák celloconcert, het altijd optimistische Dvořák. Hoe was zijn leven, zijn reis naar Amerika, volksmuziek. Dat vind ik belangrijk.
Ja, wat je nu inderdaad vertelt, dat hoor je inderdaad helemaal terug in hun muziek. Kijk, en tegenwoordig toets je iets in op internet. Maar toen ik jou leerde kennen, in de tijd van het conservatorium, toen had je echt die enorme bibliotheek die daar was, had je nodig. Al die opnames, al die boeken met informatie. Natuurlijk kon je ze ook wel ergens anders vinden. Maar als student kun je niet zomaar een boekhandel binnenlopen en wat kopen. Maar inderdaad, de faciliteiten daar, die waren echt fantastisch.
Ja. Maar je hebt nu natuurlijk YouTube, hè? Dat is natuurlijk iets fantastisch. We kunnen alles beluisteren.
Ja.
Ja.
YouTube, we kunnen het zelfs zien.
We kunnen het zien, dat is ongelooflijk.
Zo'n Elgar, zo'n prachtig langzaam deel. Ik heb een keertje voor een blogpost 3 versies onder elkaar gezet, waarbij men bij die paar noten op 3 verschillende momenten positie wisselt.
Ja.
Wat is het verschil in geluid? Ja. Wat vind je mooi? Wat zou je na kunnen doen? Probeer ze alle 3. Het is fantastisch, dat fenomeen. Ja. Lucia, heb jij tips voor plankenkoorts? De angst om voor te spelen. Je zei het straks al, je niet veilig voelen.
Ja.
Bibberstok, spanning, zweet. Niet lukken wat je zo goed hebt voorbereid.
Ja, ja, kijk. Het is heel belangrijk dat je, wanneer je speelt, dat je het leuk vindt. Hè? Want anders hou je het niet vol. Dus er moet een component zijn van, ik vind het fijn om wat ik gestudeerd heb ook aan jullie te laten horen. Ik zeg vaak tegen studenten, wanneer ze heel gespannen zijn, ga 's morgens hardlopen. Zorg dat je lijf in ieder geval wat ontspannender is. Of ga yoga oefeningen doen. Maar niet te veel piekeren. Niet te veel daaraan denken. En loskomen. Of wandelen. Dat is allemaal goed. En ook durven te denken op het moment dat jij daar op dat podium zit. Ik ben de beste. Dat helpt enorm. Gewoon even. Nee. Want we hebben natuurlijk allemaal. En daar zijn allerlei theorieën over. We hebben allemaal cirkels om ons heen. Hè? De gedachte, oh, die zit in de zaal. Zat die er maar niet? Of, die speelt het stuk ook, maar die kan dat veel beter. Of, wat zouden ze wel niet denken van? En dat moet je eigenlijk achter je laten. Je moet dus ten eerste proberen ontspannen te zijn. Door te sporten, vind ik heel belangrijk. Of te lezen, of iets te doen wat je heel erg leuk vindt. Er ook een beetje zin in hebben en fijn vinden om iets te vertellen. En even op het moment dat je het speelt te denken, ik ben de beste.
Ja, ben jij vrij geweest van spanningen?
Ik ben voor ieder concert gespannen.
Oh ja,
ja.
Maar op een gezonde manier.
Ik heb wel het vertrouwen. Dat ik het kan op het moment als wanneer het begint. Maar het begint. Maar ik heb bijvoorbeeld onlangs de Maria Festivals gespeeld van Monteverdi. En Andrew Parrott, die leidde het. En die had onderzoek gedaan naar hoe Monteverdi dat uitgevoerd heeft. Het stuk. En hij zei, ja, ik geloof dat de continuo, dus de continuo groep, waar het orgel, het clavicymbal, cello en de bas dan bij hoort, dat het heel eenvoudig was bij Monteverdi. Ik denk dat het alleen orgel met Theorbe is geweest. Dus Lucia, je hoeft alleen maar de toetjes mee te spelen. Nou, ik speelde mee in het openings, in het beginstuk. En toen had ik uitgerekend dat ik een uur moest wachten voordat ik een sonate moest spelen. En ik merkte dat ik door dat wachten op dat podium heel gespannen werd.
Op het podium?
Ja. En dan kun je dus van allerlei gedachten hebben. Goh, komt dat wel goed? Dus het is wat mij enorm helpt, en dat is fijn van een basse continu te spelen, dat je eigenlijk altijd speelt. Dat door te spelen word je ontspannen en krijg je vertrouwen.
Ja.
Ja. Maar wachten hou ik niet van.
Nee.
En dat merk je bij voorspelen ook, hè, de voorspelklas bij mij, dat leerlingen. Ik zeg ook altijd, jongens, voordat je gaat spelen, ga vast naar buiten even inspelen. Maar wanneer ze soms naar 8 studenten moeten luisteren, eerst voordat ze spelen, dan wil het haast niet meer. Dan,
dat is een heel
dan is er
goed
al te veel wat blokkeert. Ja.
Ja, dat heb ik niet zo heel vaak meegemaakt. Maar het is een hele goede suggestie dat iemand vast een seintje krijgt van, nou, na deze ben jij, ga maar vast
ga
even lekker inspelen, we halen je op.
Ja, dan ben je ook even uit die kamer waar toch veel spanning is.
Ja. Oké. Lucia, ik wil je hartelijk bedanken. Heel erg leuk om zo lekker tegenover je te zitten.
Scarlett, en ik vind het altijd leuk om jou te ontmoeten.
Fijn.
En ik ben ook onder de indruk van hoe jij met je leerlingen werkt. Ik
heb
al
lief.
Een keer een masterclass mogen geven. En het zijn allemaal die leerlingen zijn heel gek op je. En dat zie ik ook.
Ja. Ontzettend lief. Nou, net als jij. Ik hou het ontzettend van lesgeven. En Het is altijd mooi als je iets voor iemand kunt betekenen.
Ja.
Hé, hey, dankjewel.
Graag gedaan.